Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Goedemorgen, middag of avond en welkom bij aflevering 6 alweer van de Geef mij de ruimte podcast. Ik kan het niet laten in deze aflevering, ik ga er gewoon nog eentje doen. Deze aflevering wordt namelijk deel 2 van de vreemdste fenomenen in de ruimte. En ik weet het, deel 1 was aflevering 4, dus pas 2 afleveringen geleden. Maar ik kan het gewoon niet laten om door te gaan met deze subserie, zeg maar, deze heerlijke tussendoortjes. Want ik vind het gewoon te interessant om daar nog langer mee te wachten. En jullie volgens mij ook, want aflevering 4 is tot nu toe de best beluisterde aflevering. Dus dankjewel daarvoor. En we gaan daarom lekker door met deel 2 van de vreemdste fenomenen in de ruimte. Want dat had ik beloofd. Ik had beloofd dat er nog veel meer aan zou komen. En ik denk ook niet dat het met deel 2 al af is. Maar goed, voor vandaag moeten we natuurlijk ergens gaan stoppen. Dus ik heb een paar onderwerpen klaarstaan waar ik het graag over ga hebben. Namelijk de beruchte Tabby Star, donkere materie en donkere energie, quasars, gamma flitsen en zwervende planeten. Spannend, spannend. Mocht je na het beluisteren van deze aflevering nog onbeantwoorde vragen hebben over wat er in deze aflevering is behandeld of ja, gewoon andere vragen waar je een antwoord op wil, vuur ze mijn kant op. Vul het formulier in op de website geefmijderuimtepodcast.nl of stuur even een e-mail naar info@geefmijderuimtepodcast.nl of stuur gewoon eventjes je bericht op Instagram @geefmijderuimtepodcast en ik ga kijken wat ik ermee kan doen. Ja, alle vragen, opmerkingen, suggesties, feedback is allemaal welkom. Maar nu eerst de vreemde fenomenen in de ruimte deel 2. We beginnen met Tabby Star. Misschien heb je wel eens gehoord dat wij een manier hebben bedacht om te klassificeren hoe geavanceerd een beschaving is. Dat doen we met een bepaalde schaal. En die schaal heet de schaal van Kardashev. Die schaal van Kardashev, daarmee meet je hoe geavanceerd een beschaving is aan de hand van in hoeverre ze in staat zijn om beschikbare energie te kunnen gebruiken. Dat zien we, wetenschappers, als een hele goede, de beste meetbare indicator van hoe ver een beschaving is. Dus het komt er eigenlijk gewoon op neer dat hoe meer energie gebruikt kan worden, dus hoe groter het gedeelte van de beschikbare energie een beschaving kan gebruiken, des te geavanceerder een beschaving ook is. Wij denken als mensheid dat wij overal energie uit kunnen halen, maar op de schaal van Kardashev stelt dat eigenlijk nog helemaal niet zoveel voor. Het brengt wel met zich mee, het gebruik van deze schaal, dat waarschijnlijk lang niet alle mogelijke beschavingen geclassificeerd kunnen worden. Wij bijvoorbeeld, wij komen helemaal niet voor, moet ik zeggen, op deze schaal, nu ik erover nadenk. Want de schaal kent namelijk 3 verdelingen. De schaal van Kardashev kent een type 1, type 2 en type 3 beschaving. Type 1 beschavingen, dat is dus op deze schaal de laagste beschaving. Een type 1 beschaving is in staat om alle energie die een planeet heeft en geeft te gebruiken. Nou, op dat punt zijn wij echt nog lang niet. En ik weet ook niet of wij daar als mensheid ooit gaan komen. Type 2 beschavingen, die moeten in staat zijn om alle energie die hun ster vrijgeeft te gebruiken. Moet je eens nagaan wat dat zou betekenen voor onze beschaving. Dat wij alle energie die de zon geeft kunnen gebruiken. Dat wij dat ook daadwerkelijk om kunnen zetten in bruikbare energie. Dat zou een hele hoop problemen op aarde oplossen. Maar goed, we zijn nog niet eens een type 1, dus laat staan de type 2 beschaving. De type 3 beschaving, dat is volgens de schaal van Kardashev dus de hoogste beschaving, die is in staat om alle energie in het totale sterrenstelsel te gebruiken. Nou, laten we daar maar niet eens te lang bij stilstaan, want daar gaan wij gewoon nooit komen. Maar goed, we gaan het hebben over Tabby Star. Wat is nu de relatie tussen Tabby Ster en deze schaal van beschavingen van Kardashev? Ik moet eigenlijk zeggen dat Tabby Ster misschien niet echt in dit lijstje thuis hoort. Eigenlijk niet thuis hoort in een aflevering over de vreemdste fenomenen in de ruimte. Vanwege het feit dat hij misschien helemaal niet zo vreemd is. De ster is vooral vreemd vanwege wat we observeren. En dan met name de betekenissen die dit zou kunnen hebben. Wat is er met de ster aan de hand? Nou, je hebt misschien wel eens gehoord van de methode die astronomen gebruiken om nieuwe planeten te ontdekken. Dat gebeurt met behulp van een transitiemethode. Nou, hoe werkt dat? Bij een transitiemethode ga je gedurende langere tijd een ster observeren. En als er een planeet om de ster heen draait, dan passeert die planeet op een gegeven moment je blikveld van die ster. En dat zorgt voor een kortstondige, een hele kleine dip in de helderheid van de ster. Observeer je dat één keer, zo'n dipje, dan zou dat toeval kunnen zijn. Kan dat van alles zijn. Maar omdat een planeet een vaste omlooptijd heeft rondom een ster, zul je niet lang daarna diezelfde diezelfde dip gaan herkennen. Dus er komt een bepaalde regelmatigheid, een sterke, zelfs perfecte regelmatigheid in dat patroon. Nou, komt die regelmatigheid voor, dus zie je continu met vaste intervallen die afname in helderheid, dan is dat het bewijs dat er een planeet of een maan rond die ster draait. Bij Tabby's ster doet zich een soortgelijk fenomeen voor. Die ster is trouwens vernoemd naar de ontdekker van deze ster, Tabitha Boyajian, als ik het goed uitspreek. Zo niet, corrigeer me vooral. Laten we het lekker vooral Tabby zeggen. Er doet dus zo'n soort fenomeen voor als bij een transitiemethode, alleen dan totaal anders. Normaal gesproken, als er iets om de ster heen draait, dan neemt het licht maar enkele procentpunten af. Dit is natuurlijk omdat een planeet nooit de hele ster blokkeert. Want de ster is vele malen groter. Dus wanneer een planeet voor die ster langskomt, is dat maar een klein stipje. Dat is zelfs ook zo in ons eigen zonnestelsel. Op het moment dat een van de gasreuzen, de grootste planeten die wij hebben in ons stelsel, als die voorbij de zon komen in ons blikveld, dan is het ook echt maar een kleine stip. Dus die blokkeert echt maar een heel klein beetje licht. Bij Tabby's ster is er sprake van een regelmatig terugkerende blokkade van maar liefst 22%. Dus 22% van het licht dat die ster uitstraalt, wordt met regelmaat en met een regelmatige interval geblokkeerd. En dat betekent dus dat eens in de zoveel tijd de helderheid van die ster tijdelijk met 22% afneemt. En dat is echt, echt heel erg veel. En dan zou je dus kunnen denken, het draait iets heel erg groots om deze ster heen. Groter dan een planeet. Of het moet gaan om een planeet die echt onwijs, onwijs groot is en ook nog eens heel ver ervan afstaat. Waardoor die op het moment dat wij naar de ster kijken, groter oogt. Maar ja, we kunnen dat niet zeggen. Sterker nog, het mysterie wordt nog groter. Want er is namelijk geen sprake van een regelmatigheid. En ik had het net over hoe planeten worden ontdekt. Omdat een planeet gewoon een vaste omloop heeft om een ster heen, kun je voorspellen wanneer die dip in helderheid bij de ster moet optreden. Want je weet op een gegeven moment de omlooptijd van de planeet. Dus je kunt voorspellen wanneer die weer langskomt. En dan moet je weer diezelfde dip zien. Maar bij Tabby's ster werkt dat dus niet zo. Soms duren periodes tussen de afname korter of langer. Dus er is niet echt een regelmaat te vinden in die blokkade van licht. En als het een planeet zou zijn die rond Tabby's ster draait, dan zou die afname dus regelmatig moeten zijn. Het feit dat die dat niet is, dat zorgt voor geruchten. Zo opperde astronoom Jason Wright dat er wel eens een Dyson Ball om de ster heen zou kunnen draaien. Een Dyson Ball, dat is een constructie die om een ster heen wordt gebouwd en daarmee moet je alle energie van die ster op kunnen vangen. Het is dus een hypothetische constructie, maar wel een constructie waarvan sommige wetenschappers zeggen dat een beschaving die geavanceerder is dan die van ons, die dus alle energie van een ster wil kunnen gebruiken, die zou dat wel eens kunnen bouwen. Ja, als dat zo is, als daar echt een Dyson Ball omheen draait, dan zou dat betekenen dat we te maken hebben met een type 2 beschaving. Een beschaving die technologie en kennis heeft die veel, veel verder en veel geavanceerder is dan die van ons. Dat zou dus betekenen dat wij van afstand kijken naar het werk van een geavanceerde beschaving. Dat zou natuurlijk super bizar en super spannend en ook wel een beetje eng zijn. Maar is dat ook echt zo? Nou, mij lijkt het persoonlijk heel erg onwaarschijnlijk. Maar goed, dat is maar mijn mening. De meeste wetenschappers denken overigens ook dat we niet echt te maken hebben met een Dyson Ball. Maar ja, wat het dan wel is, wat er rond die ster cirkelt en wat ervoor zorgt dat die helderheid met onregelmatige intervallen echt enorm afneemt, ja, dat weten we ook niet. Je kunt dus een Dyson Ball niet uitsluiten, maar ja, als ik moest gokken, dan denk ik dat het gaat om een enorme stofwolk. Het moet zoiets zijn, het moet iets groot zijn en het moet te verklaren zijn. Ja, of niet. Wie weet dat we de komende jaren daar nog eens een keer wat over horen. Maar vreemd is het wel en interessant is het nog meer. Dat is dus Tabby's ster. En nu door naar een ander vreemd fenomeen in de ruimte. Iets waar nog veel, veel, veel meer interesse voor is. En dat heeft te maken met het feit dat het achterhalen van dit raadsel heel veel, echt heel veel fundamentele, nog onbeantwoorde vragen over het universum zal beantwoorden. Weet je al wat het is? Juist, we hebben het over donkere materie. Donkere materie is een beetje de holy grail van het universum. Als er één iets is waarbij men echt smacht naar een antwoord op wat het is, dan is het donkere materie wel. En ik zal je vertellen waarom. Mysterieuze objecten en fenomenen in het universum die kunnen prachtig zijn en die kunnen indrukwekkend zijn, maar ook heel frustrerend. Bijvoorbeeld wanneer je vermoedt dat je onvermogen om iets te begrijpen ervoor zorgt dat je andere dingen niet kunt verklaren. En donkere materie is daar een perfect voorbeeld van. Maar wat is donkere materie eigenlijk? De naam die is erg misleidend. Donkere materie zou eigenlijk gewoon onzichtbare materie moeten heten. Of nog beter, ondetecteerbare materie. Of nog beter, voorlopig nog ondetecteerbare materie. Wat is er aan de hand? Het zit zo. Alles in het universum heeft een massa. En dus ook het universum zelf heeft massa. Dat is simpel, zou je zeggen. De som van alle delen, die zou het totaal van het universum moeten vormen. En dat geldt eigenlijk ook voor alles als je gaat kijken van het kleine naar het grote. Op hele kleine schaal, op steeds grotere schaal. Kunnen we massa's bij elkaar optellen en dan het totale gewicht van iets bepalen. Maar het universum werkt daarin niet mee. Helemaal niet zelfs. Want als je alle zichtbare en detecteerbare materie in het universum, dus planeten, sterren, manen, ruimtepuin, gas, noem maar op, bij elkaar optelt, dan zou je dus de totale massa van het universum moeten krijgen. Alleen, dat gebeurt dus niet. En het gebeurt niet een beetje niet, het gebeurt heel erg niet. Want de materie die wij kunnen zien en meten is goed voor slechts 5% van alle massa in het universum. Wat is er dan met die overige 95% aan de hand? Beeld je even in. Alles wat wij kunnen zien en observeren en meten op wat voor manier dan ook in het universum, als je dat bij elkaar optelt, dan kom je maar op 5% van de massa van het universum. Dat klopt echt van geen kant. Maar toch is het wel zo. Maar hoe dan? Jan Oort, de Nederlandse astronoom naar wie ook de door hem ontdekte Oortwolk vernoemd is, die opperde in de jaren 30 dat er nog iets moet zijn wat dit verschil in massa die wij kunnen zien en meten en de daadwerkelijke massa kan verklaren. En hij kwam op de proppen met de naam donkere materie. En het is dus belangrijk om te weten, donkere materie, we noemen het iets, maar donkere materie is een hypothetische materie. Een materie waarvan het bestaan simpelweg wordt verondersteld, omdat het naar onze huidige kennis wel moet bestaan. Niet in de zin dat we precies zouden weten wat het dan is. Maar het is het ontbrekende element dat wij invullen om de massa van het universum te verklaren. Omdat de massa die wij meten in het universum veel te gering is. Ja, en waarom is die gering? Dat is natuurlijk niet zomaar. Hè? Want tot nu toe klinkt het misschien iets van, ja goed, we zitten er gewoon naast en we verzinnen nog iets erbij om te zorgen dat het klopt. Maar er is wel degelijk een reden om aan te nemen dat donkere materie bestaat. Want die massa die wij kunnen meten in het universum, die is veel te gering om de bewegingen van hemellichamen te kunnen verklaren. En daarin ligt de sleutel. Want wij kunnen massa meten, wij komen tot een totaal waarvan we op basis van berekeningen van alles wat wij weten dat er is, kunnen zeggen, dit is de massa van het universum. Maar die massa die klopt gewoon niet. Omdat hemellichamen totaal anders zouden bewegen, zou het universum daadwerkelijk die veel te geringe massa hebben die wij dus kunnen verklaren. Want als die massa daadwerkelijk zo is zoals wij berekenen, dan zou er niet genoeg massa zijn om de rotaties en bewegingen van sterrenstelsels in stand te houden. Sterrenstelsels die zouden dan uit elkaar vliegen en het universum zou echt een enorme chaos worden. Dus wat donkere materie doet, is die zorgt ervoor dat we een brug kunnen slaan tussen de zwaartekrachttheorie en de relativiteitstheorie van Albert Einstein. Op deze manier zijn de twee natuurwetten met elkaar in balans. Maar ja, wanneer we onze berekeningen daar dus op loslaten, dan zouden ze in de realiteit met wat wij meten dus niet kloppen, die natuurwetten. Dus we zitten of in de situatie dat de werkelijkheid niet klopt, wat hij natuurlijk wel doet, want het is wat het is, of de berekeningen kloppen niet. Maar, hier komt het frustrerende, ook de berekeningen kloppen. Ja, het is niet zo dat wij verkeerd aan het rekenen zijn. We beschikken waarschijnlijk gewoon niet over de juiste, volledige en complete set aan gegevens. Nou, waar donkere materie dan vervolgens op neerkomt, is dat deze materie er wel moet zijn en dat die ook meetelt voor de totale massa van het universum. Maar wij kunnen deze voorlopig op geen enkele wijze meten, zien, voelen of ervaren. Daarmee is donkere materie natuurlijk uniek, maar ook weer niet zo moeilijk voor te stellen, omdat we het in de vorige aflevering, dus aflevering 4 over de vreemdste fenomenen in de ruimte, het eerste deel, hebben het gehad over neutrino's. En een neutrino is ook een deeltje wat bijna geen interactie heeft met wat dan ook. Lange tijd konden we het niet meten totdat we erachter kwamen dat van de vier fundamentele natuurkrachten, de elektromagnetische kracht, zwaartekracht, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht, een neutrino toch een heel klein beetje interactie heeft met de zwakke kernkracht. Dus daarmee is een neutrino eigenlijk een soort donkere materie light. Donkere materie is dus nog een stap verder. Die heeft helemaal geen interactie met wat dan ook. En dus kun je het niet meten. En het is dus een hypothetische materie die de interactie niet aangaat op geen enkele wijze met normale materie. Ja, dan kan je weer zeggen van nou, dat is lekker makkelijk. Je komt ergens niet uit, dus je verzint maar iets zodat alles wel klopt. En ergens is dat waar. Maar waar het dus niet, dat het niet zomaar een verzinsel is. Donkere materie vult een gat op. Een gat in een punt, in een vraagstuk, waarvan we weten dat het antwoord er is. En is het dan echt zo gek om aan te nemen dat er iets in het universum is dat wij gewoon niet kunnen waarnemen, maar dat er wel gewoon moet zijn? Bij waarnemen moet je verder denken dan alleen kijken. Want zwaartekracht zien we bijvoorbeeld ook niet. Maar de effecten van zwaartekracht zien we wel. En de gevolgen van zwaartekracht kunnen we wel meten en berekenen. En dat lukt bij donkere materie dus niet. Bij zwaartekracht zijn de berekeningen kloppend met onze bevindingen. En hetzelfde geldt dus ook voor de algemene relativiteitstheorie. We kunnen op basis van die formule een voorspelling doen en vervolgens observeren of die voorspelling klopt. En als wij de juiste rekensom maken en we doen de juiste voorspelling, dan klopt die ook. Dus als beide theorieën kloppend zijn, waarom zijn ze dan niet verenigbaar wanneer we kijken naar het totale universum? ergens missen we iets. Iets onwijs belangrijks en iets wat nog veel groter is waarschijnlijk dan de zwaartekrachttheorie en de algemene relativiteitstheorie. Maar ja, dat is dus donkere materie en dat is dus niet zomaar iets dat we lukraak hebben bedacht zodat we onze zin krijgen en berekeningen kloppen. Donkere materie is consistent aanwezig. In de zin dat de veronderstelde aanwezigheid hiervan altijd ertoe leidt dat dingen kloppen. Dus donkere materie is een soort constante die twee theorieën altijd met elkaar verenigt. Dus we kunnen aan de hand van donkere materie zeggen, jongens, wat we zien en wat er gebeurt, het klopt gewoon. Het is een beetje als vroeger een proefwerk. Met wiskunde bijvoorbeeld. Soms had je van die vragen en dan wist je het antwoord. Ja, en hoe je er precies op kwam. Goed, je deed iets omdat je wist dat je het moest doen om het kloppend te maken. Maar waarom en wat het nou precies betekende, ja, geen idee. Dat gebeurde mij in elk geval heel vaak. Maar zo zit het dus een beetje met die donkere materie. Lastig, heel lastig en ook echt super, super interessant. Het is niet alleen wiskunde en theorie. Observaties die we kunnen doen, die maken de aanwezigheid van donkere materie dus plausibel. Een sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van donkere materie is dus het melkwegdraaiingsprobleem, wat ik net al eventjes benoemde. Op basis van de berekende zwaartekracht kan de rotatie van bepaalde sterrenstelsels worden vastgesteld. En die berekende snelheid, waar wij dus achter kunnen komen, die klopt. Maar dan doet zich wel een probleem voor. De massa die daarvoor nodig is, is namelijk veel groter dan de massa die we kunnen zien en meten. Dus wat we zien klopt en we weten dat het klopt en we weten hoe het zou moeten kloppen, maar het gebeurt niet zoals wij denken dat het moet gebeuren. Er moet dus nog een ontbrekend element zijn, een ontbrekende materie die de massa aanvult, willen we dat onze berekeningen kloppen met de observaties. En daarom werd aangenomen dat de onzichtbare massa is van donkere materie in ons sterrenstelsel, of eigenlijk in het hele universum. En ja, dat is dus behoorlijk bizar. Wanneer je bedenkt dat er veel meer van is dan van alle materie die we wel kunnen waarnemen. Het meest bizarre aan donkere materie is natuurlijk dat we alleen maar kunnen gissen naar wat het wel zou kunnen zijn. En daar wordt het wild. Daar wordt het echt wild. Volgens sommigen is het namelijk gewoon een ander soort materie die wij nog niet kunnen waarnemen. En is donkere materie dus eigenlijk niet bijzonderder dan zwaartekracht. Alleen kunnen wij het nog niet pinpointen, kunnen wij het nog niet waarnemen of berekenen. Althans, niet direct berekenen. Maar er doen ook hele wilde hypotheses eronder. Bijvoorbeeld dat donkere materie eigenlijk een ander universum is dat verstrengeld is geraakt met dat van ons. En dat wij dat dus niet kunnen zien of observeren, maar dat dat wel invloed uitoefent. Er zijn steeds meer mensen die dit toch nogal extreme idee opperen. Dat ze echt denken dat donkere materie uit een andere dimensie afkomstig is. Dat het als het ware zwaartekracht is van een ander universum dat wel de interactie aangaat met dat van ons op de een of andere manier, maar niet op een manier die wij kunnen meten. Ja, ik kan daarvan niet zeggen, oh, dat is niet waar. Want ja, we weten het gewoon niet. Het enige wat we wel weten is dat naar onze huidige kennis donkere materie de sleutel vormt tot de antwoorden op de belangrijkste vragen in het universum. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van The Theory of Everything. Geweldige film trouwens, moet je gaan zien. Over het leven van Stephen Hawking. Maar ja, die Theory of Everything, dat is dus de theorie waar we naar op zoek zijn. De som die alles moet kunnen verklaren, die de twee fundamentele natuurwetten, dus de algemene relativiteitstheorie en de zwaartekrachttheorie, met elkaar in balans brengt. En dat ze dus met elkaar in balans zijn, dat weten we. Alleen hoe? De schakel die dat verbindt, die hebben we nog niet. En dat is donkere materie. En dit is echt iets waarvan ik zelf hoop dat we in mijn leven, het liefst natuurlijk zo snel mogelijk, maar in ieder geval ooit erachter gaan komen wat dit precies is. Want dat zou echt waanzinnig spannend zijn en dat zou heel veel nieuwe deuren openen. Van donkere materie is het een hele mooie brug naar donkere energie. Want als je dacht dat donkere materie vreemd en mysterieus en onverklaarbaar is, hou je vast, want donkere energie is zo mogelijk nog mysterieuzer en nog indrukwekkender dan donkere materie. Alleen is donkere energie bij de meeste mensen wat minder bekend en dat is ook weer een perfecte reden om het er hier even goed over te hebben. Donkere energie is wel, hoe vreemd misschien ook, misschien wel eenvoudiger te begrijpen. Hoe dan? Nou, als volgt. Zoals je weet, dijt het universum uit. Dat weten we, dat kunnen we observeren. Maar wie de basisbeginselen van het universum begrijpt, die begrijpt misschien ook dat die uitdijing voor een probleem zorgt. Want die gaat namelijk in tegen wat zwaartekracht dicteert wat er moet gebeuren. Als er alleen zwaartekracht is, hè, zoals wij niet denken, want we denken meer, maar zoals wij eigenlijk kunnen meten, dan zouden sterrenstelsels ineenklappen en naar elkaar toe bewegen. Alles zou naar elkaar toe getrokken worden en steeds zwaardere massa's gaan vormen, die weer andere massa's aan gaan trekken, et cetera, et cetera. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Er is dus een kracht aan het werk die een soort tegenovergestelde is van zwaartekracht. En die niet alleen dat is, maar die ook sterker is dan zwaartekracht. Dit vraagstuk, wat die kracht is, dat hield Albert Einstein, gewoon eens zelfs in Nederland zeggen, Albert Einstein, of op zijn Duits Albert Einstein, hè, kies maar, dat hield hem al lang bezig. Voordat wetenschappers uitvonden hoe het heelal beweegt en dat het dus uitdijt, vroeg men zich af wat precies die bewegingen van het universum waren. Einstein, dat was toch niet de domste, die ontwikkelde iets genaamd een kosmische constante. En een variabele in zijn berekeningen daarvan, die zorgde ervoor dat onze observaties en berekeningen overeenkwamen. En dat was nodig, want wat wij dachten te zien was een statisch heelal. Een heelal dat niet groter en niet kleiner werd, dat gewoon was zoals het was. Maar zelfs Einstein maakte wel eens fouten. Want toen werd ontdekt dat het heelal uitdijdt, die ontdekking die werd gedaan door een ander genie, Edwin Hubble, in 1929... Toen was Einstein van mening dat hij met zijn kosmische constante een blunder had gemaakt. Hij heeft dit zelf ook de grootste blunder in zijn carrière genoemd. Maar, gek genoeg, zat hij een stuk dichter bij de waarheid dan dat hij zich realiseerde. En was zijn kosmische constante, die dus moest verklaren waarom het heelal was zoals het was, helemaal niet zo verkeerd. De realiteit was alleen gewoon nog veel gekker dan dat hij zich kon voorstellen. Want de kracht waarvan Einstein dacht dat deze sterk genoeg was om het universum bij elkaar te houden, die bleek in werkelijkheid zelfs nog sterker. Sterk genoeg dus om de zwaartekracht te overpoweren en hele sterrenstelsels uit elkaar te duwen. Dus de kosmische constante van Einstein, dat was eigenlijk het idee dat ja, alles trekt aan elkaar, alles trekt naar elkaar toe, alles heeft de neiging om op elkaar te klappen, maar er is een andere kracht die omgekeerd evenredig is, die ervoor zorgt dat alles op zijn plek blijft. Nou, daarvan dacht Einstein dus, toen werd bewezen dat het heelal uitdijdt, dacht je van, god, ik zat er helemaal naast. Maar hij zat er eigenlijk het dichtstbij van iedereen, alleen hij onderschatte die kracht. Die kracht was dus nog sterker. Dat is wat wij nu donkere energie noemen. Net als donkere materie kunnen we donkere energie niet zien. En net als donkere materie moet donkere energie er wel zijn om te kunnen verklaren wat we zien gebeuren in het heelal. Het is de meest plausibele verklaring die de wetenschap op dit moment heeft. En ook de meest geaccepteerde. Er zijn natuurlijk absoluut tegenstanders. En de meeste van die tegenstanders die beweren dat gewoon onze wiskundige formules simpelweg niet moeten kloppen. Hoewel we dat dus nog niet kunnen aantonen. Voor zover wij kunnen aantonen, kloppen die wiskundige formules gewoon. En in eerste instantie dachten we dat het heelal voor 100% bestaat uit materie die we kunnen zien en meten. En dat bewegingen in het heelal voor 100% werden verklaard door de zwaartekracht van al die materie. Maar goed, zoals je net al hebt kunnen horen, bestaat het heelal uit veel meer dan dat wij kunnen zien en meten. Inmiddels wordt aangenomen dat het heelal voor slechts 4,9% bestaat uit normale materie. Dat wordt baryonische materie genoemd. Voor 26,8% uit donkere materie. En voor maar liefst 68,3% uit donkere energie. En dat is dus echt bizar. Wat ik net al zei, dat alles wat we zien maar zo'n klein deeltje van het totaal bedraagt, kennelijk. En misschien dat we met een antwoord op wat donkere materie is ook direct een antwoord zouden vinden op wat donkere energie is. Maar we weten eigenlijk ook nog niet of die twee een bepaalde verhouding met elkaar hebben. Donkere energie is dus echt nog een heel, heel, heel groot mysterie. En een mysterie dat wat minder concreet wordt ingevuld dan donkere materie. Het is op dit moment eigenlijk een voortvloeisel uit donkere materie. Het feit dat er donkere materie is, betekent ook dat er voor nu donkere energie is, waarvan we dus niet weten wat het is, maar het is in ieder geval sterk genoeg om ervoor te zorgen dat het universum precies niet doet wat het zou moeten doen volgens onze heersende theorieën, namelijk in elkaar klappen, naar elkaar toetrekken, kleiner worden, krimpen. Het doet dus het tegenovergestelde, het dijt uit. Zwarte gaten hebben we natuurlijk al behandeld in deel 1 van de vreemdste fenomenen in de ruimte. Maar ik wil toch nog heel eventjes de spotlight op zwarte gaten hebben. En dat heeft te maken met een ander vreemd fenomeen dat je heel soms bij een zwart gat tegenkomt. Namelijk een quasar. Met quasars komen we dus toch nog eventjes terug op dit punt, maar bear with me, het is de moeite waard. Quasars kunnen namelijk niet bestaan zonder zwarte gaten. Zwarte gaten zijn er in verschillende groottes. Je hebt ook supermassieve zwarte gaten. Dat zijn de allergrootste zwarte gaten die er zijn. En bij supermassieve zwarte gaten kunnen quasars ontstaan. Quasars die ontstaan wanneer de accretieschijf aan de waarnemingshorizon oplicht. Klinkt een beetje technisch. Waar komt het op neer? Aan de rand van het zwarte gat, dus tot aan de plek waar je nog iets kan zien, daar komt een schijf rondom het zwarte gat. En die schijf die kan oplichten. Dat komt door de enorme zwaartekracht van het zwarte gat. Die zwaartekracht die vervormt ruimte en tijd. En aan de rand kan gewoon niks meer ontsnappen. Dat gaat rond het zwarte gat draaien. Er komt dus die schijf. En die schijf gaat door al die druk onwijs veel licht uitstralen. Hoeveel? Nou, in het geval van quasars hebben we het over letterlijk de felste objecten in een universum. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Quasars die werden al in de 19e eeuw ontdekt, maar die werden nog niet herkend als quasars. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gek, want door een telescoop zien ze eruit als gewone sterren. En dan denk je dus misschien, nou ja, is dat echt zo spectaculair? Wetenschappers dachten dan ook lange tijd dat het gewone sterren waren. Maar in de jaren 50 kwam men erachter dat deze lichtbronnen veel, veel, veel verder weg stonden dan alle bekende sterren. Ze staan dus eigenlijk in heel veel gevallen aan de rand van het voor ons waarneembare universum. En dat maakt ze dus meteen een heel stuk interessanter en indrukwekkender. We weten dus inmiddels wat quasars zijn en hoe ver ze staan. En het licht dat zij uitstralen is echt immens. Een enkele quasar die heeft een lichtintensiteit van zo'n 1000 normale complete sterrenstelsels bij elkaar opgeteld. Het zijn de felst bekende objecten in het universum. Je zegt misschien, hey, wacht even Mitch, gamma-flitsen en hypernova's, dus extreem zware supernova's, die kunnen nog verder zijn. Dat klopt, maar in die gevallen gaat het om kortstondige of relatief kortstondige flitsen. Maar quasars, die schijnen altijd. En dat maakt hen tot de felst bekende objecten in het universum. Oké, de volgende. We laten zwarte gaten en alles wat daarbij hoort even voor wat ze zijn. Oneindige liefde voor zwarte gaten, maar we hebben ze nu voldoende behandeld. Want er zijn nog veel meer vreemde fenomenen die we moeten belichten. En eentje kwam er net al even kort voorbij, gammaflitsen. Dus we hebben een mooi bruggetje. Gammaflitsen die zijn nog intenser dan quasars. En ik zei net al dat quasars de helderste objecten in het universum zijn. En die bewering die blijft staan. Want het gaat dus om zeg maar een constante lichtuitstoot in tegenstelling tot een tijdelijke. Maar ook omdat gammaflitsen geen objecten zijn. Maar wanneer je het hebt over een fenomeen met de hoogste lichtintensiteit, dan heb je het over deze flitsen. Het valt simpelweg niet te beschrijven hoe fel deze flitsen zijn. Letterlijk. Het is oprecht niet te bevatten en voor ons niet uit te drukken in eenheden die je kunt begrijpen. Maar wat zijn ze dan? Lang waren gammaflitsen een mysterie. De oplossing hiervan, althans we denken nu de oplossing te hebben en te weten wat deze flitsen zijn, die geldt als een van de meest recente ontdekkingen in de ruimte en ook een hele belangrijke. Gammaflitsen, ondanks dat ze zo verschrikkelijk fel zijn, zijn niet eenvoudig waar te nemen. We hebben het geluk gehad dat we ze kunnen observeren, omdat ze net de goede kant op kwamen. Want gammaflitsen zijn namelijk heel compact. Wanneer zo'n flits plaatsvindt, dan schiet hij twee tegenovergestelde richtingen op. En je moet echt heel goed opletten, want naast het feit dat die flits recht jouw kant op moet komen, duurt die ook hooguit enkele seconden. De meeste gammaflitsen die duren slechts een fractie van een seconde. Wat is dan de oorzaak van die gammaflitsen? Dat is natuurlijk de vraag. Het antwoord op die vraag, dat spreekt echt tot de verbeelding, want er zal niet veel in het heelal te vinden zijn dat indrukwekkender is dan dit. Wanneer ontstaan gammaflitsen? Die ontstaan wanneer twee neutronensterren of een neutronenster en een zwart gat of twee zwarte gaten botsen. En dat zijn de meest gewelddadige en krachtige botsingen die in het heelal voorkomen. Een gammaflits kan ook af en toe ontstaan bij een hypernova, de zwaarst mogelijke supernova. En dat is de heftigste explosie in het heelal op de Big Bang na. In alle gevallen trouwens, dus of het nou gaat om die botsingen of een hypernova, is het resultaat van een gammaflits een zwart gat. Of een nog groter zwart gat, want het kan ook gaan om de botsing tussen een zwart gat en een neutronenster of twee zwarte gaten. Dus als we een gammaflits waarnemen, dan weten we dat daar of een zwart gat is gegroeid of een nieuw zwart gat is ontstaan. Dat is wat we denken dat een gammaflits is. En daar is nu ook consensus over, maar voordat die consensus werd bereikt, zijn er echt meer dan 100 andere theorieën en hypothesen voorbij gekomen. Lange tijd werd men echt helemaal gek vanwege dit bizarre fenomeen, maar voorlopig lijken we dus rust gevonden te hebben. Al gaan de krachten die vrijkomen bij zo'n gammaflits, die gaan ons voorstellingsvermogen echt te boven. We komen nu al bij het laatste onderwerp in dit deel in elk geval van de vreemdste fenomenen in de ruimte. En dat is ook, hoe kan het ook anders, een bijzonder onderwerp. Zwervende planeten. We hebben inmiddels al letterlijk duizenden planeten waargenomen. Maar ze herbergen nog zo ontzettend veel geheimen voor ons. Zo kennen we bijvoorbeeld maar één planeet waarvan we zeker weten dat er leven is. Dat is onze eigen aarde. Dus qua ontdekkingen en kennis van planeten, ondanks dat we al erg veel weten, staan we echt nog in de kinderschoenen. Op basis van onze huidige kennis en observaties denken wetenschappers dat elke ster gemiddeld één planeet heeft die hier omheen cirkelt. Dus waarschijnlijk hebben alle sterren in het universum planeten die hier omheen cirkelen. En dat is een waanzinnige gedachte. Want dat zou namelijk betekenen dat er een haast oneindig aantal planeten in het heelal te vinden is. En met het oog op mogelijk leven, dan zou je zeggen dat kan het niet anders dan dat wij de enige zijn. Maar dat is even niet waar ik het nu over wil hebben. Want we weten dus dat planeten om hun moederster heen cirkelen. Zoals de aarde doet om onze ster heen, de zon. Wat we ook weten is dat het ontstaansproces van planeten zeer gewelddadig is. In sommige stelsels kan het zo zijn dat er voor elke gevormde planeet ook een mislukte planeet is. Wat zijn die mislukte planeten dan? Daarbij kun je denken aan planeten die werden vernietigd in botsingen. Of die uit elkaar zijn geblazen omdat ze te dicht bij hun ster werden gevormd. Maar sommige planeten, die werden niet vernietigd, maar die werden uit hun stelsel geslingerd. Ook dat kan gebeurd zijn door botsingen of doordat andere hemellichamen met een zwaartekracht planeten bijvoorbeeld uit hun baan trokken of duwden. En dat zorgt voor zwervende planeten. En zwervende planeten, die bestaan dus echt. Tot nu toe hebben wetenschappers meer dan 900 zwervende planeten gedetecteerd. En dat zijn dus planeten die geen onderdeel uitmaken van een stelsel, maar die moederziel alleen helemaal verlaten, rondzweven in the middle of nowhere, in het niets. En dat wij die 900 zwervende planeten hebben kunnen vinden is waanzinnig knap, want die planeten die verraden hun aanwezigheid vrijwel niet. Ze bevinden zich namelijk in het vacuüm van de ruimte en ze volgen geen vast pad. Ze zwerven daar maar wat eenzaam rond en ze zijn ijskoud en ze stralen ook helemaal geen licht uit. En dat is natuurlijk omdat ze omringd zijn door helemaal niets en er is geen ster in hun aanwezigheid die hun eigen aanwezigheid kan onthullen. Maar hoe vinden we die kosmische zwervers dan? Want we kunnen ze in principe niet zien. Maar er is gelukkig altijd zoiets als zwaartekracht. En door veranderingen in de banen van objecten kan de aanwezigheid van een rondzwervende planeet worden gedetecteerd. Het is dus alleen mogelijk om zo'n zwervende planeet te ontdekken wanneer die enigszins in de buurt van andere objecten komt. Het lukt ons van nu en dan nog eentje te vinden. We hebben er dus al bijna 1000 kunnen ontdekken. Maar naar schatting zijn er meer dan 200 miljard van die zwervers in het heelal. Dus ze zijn eigenlijk helemaal niet zo zeldzaam. Maar ze spreken wel tot de verbeelding omdat ze zo mysterieus zijn en zo moeilijk te vinden zijn. Zo'n pikdonkere Einzelganger, hoe zou die eruit zien? En wat gebeurt er als hij in het pad komt van een sterrenstelsel? Zou hij kunnen worden opgenomen en zo onderdeel worden van de planetenfamilie en dan bijvoorbeeld helemaal veranderen? Stel je eens voor dat er zo'n zwerver in de buurt van ons zonnestelsel komt en dat we op een dag gewoon een nieuwe planeet erbij hebben. Dat zou kunnen. Maar een belangrijke reden waarom deze zwerfplaneten zo bijzonder zijn, is dat ze ons beeld van hoe planeten ontstaan hebben veranderd. Lange tijd dachten we namelijk te weten dat planeten alleen kunnen ontstaan uit schijven puin die rondom sterren draaien. Maar Zweedse wetenschappers die raakten onlangs overtuigd dat planeten ook in hun eentje kunnen ontstaan. Dus een zwervende planeet die kan ook als zwervende planeet worden geboren. Buiten sterrenstelsels en zonder hulp van sterren. Want volgens onderzoek van het Zweedse team kunnen planeten ook ontstaan uit kleine gas- en stofwolken in de open ruimte. Als er maar genoeg van dat materiaal is, dan kan het gaan samenklonteren en steeds meer materiaal aantrekken. Terwijl die klomp, zeg maar de planeet in wording, zijn reis vervolgt en uiteindelijk uitgroeit tot een daadwerkelijke planeet. There you have it. Dat was hem weer. We hadden het over Tabby-ster, donkere materie, donkere energie, quasars, gammaflitsen en zwervende planeten. En dit deel 2 van de vreemdste fenomenen in de ruimte. In de volgende aflevering gaan we het weer hebben over een planeet. Maar ik verzeker je, de vreemdste fenomenen in de ruimte komen absoluut terug met een deel 3 en misschien zelfs een deel 4. Bedankt voor het luisteren. Volgende week, of volgende keer, is het dus weer tijd voor een planeet. En dan gaan we het niet hebben over de minste. Nee, we gaan het hebben over die prachtige gasreus Saturnus. Ik zie je tegen die tijd graag weer. Wederom bedankt voor het luisteren. En je weet het, hè. Stuur je vragen op. Ik hoor graag van je. Tot de volgende keer.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.